Welkom bij een nieuwe aflevering van de Architectweb podcast. Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van Architectweb en ben vandaag de gast bij Fokkema & Partners in Delft voor een gesprek met Laura Atsma, architect en partner binnen het bureau, over het ontwerp van interieurs voor kantoren. Voordat we beginnen wil ik graag AGC bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. In de loop van deze aflevering heb ik een kort gesprek met Marcel Kromzicht, projectadviseur bij AGC, over een nieuw product dat ze onlangs gelanceerd hebben. Laura, ontzettend leuk om hier te zijn.
Ja, in welkom.
In de stad waar ik ooit gestudeerd heb, ja. En jij ook. Jij wilde de podcast beginnen over de Rijkskazerne De Knoop, die getransformeerd is tot Rijkskantoor. Een ontwerp van CPZ, waar jullie het interieur voor ontworpen hebben. Waarom wilde je juist hiermee beginnen?
Nou, ik denk dat de Rijkskantooropgave een hele interessante is. Dat er vaak ook in het nieuws wel over gesproken wordt. Het leuke aan het Rijkskantoor De Knoop is dat het een transformatieopgave is. Dus een bestaand, eigenlijk de Knoopkazerne, heel ingetogen gesloten bastion. Transformeren tot een heel transparant Rijkskantoor met een kantoorgedeelte voor alle ambtenaren. Maar ook een ontmoetingsplek als vergadercentrum voor alle Rijksambtenaren van Nederland. En wat ik het bijzondere aan dit project vind, is dat het een heel integraal project is. CPZ noemde je al, maar je moet ook Rijnboud niet vergeten. Wij zaten echt in een integraal projectteam. En we hebben samen in feite dat gebouwconcept vormgegeven. En ik ben gewoon heel trots op het resultaat. Vooral omdat het zo'n heel ruimtelijk concept is geworden.
Nu associeer ik Fokkema & Partners met interieurs die op maat gemaakt zijn voor bepaalde gebruikers. Ja. En Rijkskantoren zie ik dan niet direct in die lijn. Dat lijkt me toch een behalve dat de schaal heel groot is, het ook een heel meer generieke opgave. Dan zit je ook nog met een aanbesteding. Mm-hmm. Hoe kwamen die gebruikers toch in beeld bij jullie?
Oh, dat is grappig dat je dat zegt, dat je het heel anoniem noemt. Misschien bedoel je de grote schaal, hè, die misschien een soort uniformiteit verwacht. Maar we hebben juist heel erg met de gebruikers in gedachten het ontwerpproces gestart. En dat komt ook door de manier waarop we als bureau tegen dit soort opgaven aankijken. We beginnen anders dan misschien andere architectenbureaus. Die beginnen bij een stedelijk weefsel of bij de plasticiteit van een gevel. Starten wij echt bij de gebruiker. Dus wij ontwerpen van binnen naar buiten. En wij moeten heel goed begrijpen wie de gebruiker is, wat de organisatie is en wat de gebruiker nodig heeft. Dus dat betekent dat we juist de gebruiker goed leren kennen en daar dus inderdaad iets speciaal voor hun maken.
Ja, en wat was dan in dit geval specifiek voor dit kantoor?
Nou, specifiek voor dit Rijkskantoor is dat het ook echt een ontmoetingscentrum heeft. Dus we hebben ook benoemd tot ontmoetingsplek van Nederland. Dat betekent dat je dat Nederlandse ook echt in uit wil laten komen. Dat betekent dat we bijvoorbeeld Nederlandse ontwerpers hebben gebruikt, meubilair, kleden op bepaalde plekken. Maar dat we bijvoorbeeld ook, er zijn 4 grote pauzepleinen in het vergadercentrum. En die hebben we vernoemd naar de seizoenen van Nederland, die heel belangrijk zijn in Nederland. Hè. Je hebt gewoon een zomer, een herfst, een winter en een lente. En die hebben de kleuren bepaald, maar ook de kunst bepaald die daar zit. Dus eigenlijk leg je er een verhaal lijn op die echt verbonden is met de opgave.
Het nieuwe werken ontwikkelt zich verder. Hoe is dat hier uitgewerkt?
Nou, ik misschien even aansluiten op wat jij vraagt, hè, van het nieuwe werken ontwikkelt zich. Dat klopt, want 20 jaar geleden waren wij daar al mee bezig. Hè, toen heette het nog niet het nieuwe werken, maar heette het innovatieve werkplekconcepten. En bepaalde thema's zijn hetzelfde gebleven. Je wil gewoon een heel goed, comfortabel, akoestisch goed, visueel goed, een plek waar mensen graag werken maken. Maar je ziet wel dat het Rijk, hè, onder leiding van het Rijksvastgoedbedrijf, die heeft de fysieke werkplek Rijk en dat is een ontwikkeling. Daar zijn alle eisen die ze stellen aan dat soort kantoren. En dat nemen ze mee de ervaring van vorige kantoren en dat verwerken ze daarin. En je ziet daar dezelfde elementen in bij andere projecten met het nieuwe werken, maar wel toegesneden op het Rijk. Als je wil weten wat dat is, maar wat specifieker is, dan gaat het echt om de akoestiek die ze ontzettend belangrijk vinden. En die eisen worden heel hoog gesteld.
Ja, precies, want daar blijven eigenlijk in de media hele negatieve verhalen over verschijnen. Hè, over hoe is eigenlijk een slechte akoestiek op kantoren funest is voor de concentratie van werknemers.
Ja.
Hoe heb je dat hier opgelost?
Nou, om te beginnen hebben we geen enorme clusters van open werkplekken gemaakt. Dus het zijn kleinere, beperktere clusters. Veel absorptie, dus niet alleen in plafond, maar ook in wanden, extra gestoffeerde panelen. En we hebben echt een afwisseling gemaakt tussen open en gesloten. Dus als er een open ruimte is, ligt er altijd een gesloten ruimte tegenover. Dus daarmee beperk je de overdracht ook al behoorlijk. En het was best een stevige uitvraag in die zin. We hebben best wat moeite voor moeten doen. Maar het is zeker de moeite waard. Het is een hele belangrijke pijler voor een succesvol concept.
Ja, en jij ziet dat dan ook als een basis voor eigenlijk vanaf nu, dat je eigenlijk toch een rem op die grote open ruimtes het toch onderverdelen?
Ik weet niet of je dat zo kan stellen, want iedere organisatie is anders. Dus de akoestiek is belangrijk, hè? Dat als vooraanstaand. Maar iedere organisatie is anders en heeft andere werkprocessen. Er zijn ook organisaties, waar we misschien straks over komen te praten, maar die gewoon hele grote open velden nodig hebben, omdat ze allemaal teamwork doen en met elkaar moeten communiceren en moeten horen wat daar speelt en daar speelt. Het moet nog steeds een goede akoestiek, maar het hoeft niet stil te zijn. Nee. Je mag elkaar juist wel horen, of je moet elkaar juist wel horen. Dus ik vind niet dat je dat zo zwart-wit kunt stellen.
Nee, en dan zijn er dus ook inderdaad verschillende oplossingen denkbaar. Ik las bijvoorbeeld in een van jullie projecten dat er watergeluid geïntroduceerd is. Als een soort ruis, om natuurlijk wat ook een manier is om daar een invulling aan te geven.
Klopt, vroeger werd er ook wel geëxperimenteerd met ruis. Hè. Je hebt ook al de ruis van installaties bijvoorbeeld. Maar er werd nog extra ruis geproduceerd. Nou, dat kan wel eens heel irritant zijn. Maar dit heet pink noise. En pink noise zijn natuurgeluiden.
Ja.
En die kunnen juist weer heel prettig zijn.
Interessant. Ja, dan komen we ook op eigenlijk het welbevinden en gezondheid. Staat steeds meer centraal weer in de werkomgeving. Hoe hebben jullie hier bij de knoop daar invulling aan gegeven? Is alles bijvoorbeeld zit er groen in?
Ik noemde net al even dat we echt bij de gebruiker beginnen. En dan kijken we eigenlijk naar, als we beginnen met ontwerpen, naar de hele basale behoeften. Je noemde het al akoestiek, maar ook gewoon dat je veilig voelt, dat je zeker weet dat er een goede werkplek voor je beschikbaar is. Niet dat je 's ochtends om 7 uur daar bent om al iets te zoeken, maar dat er gewoon echt goede werkplekken zijn. Daarna is het belangrijk dat je thuis voelt, dat het een warm interieur is. En daarna wordt het belangrijk dat een gebouw ook inspireert en dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk, als je de basis niet goed hebt, moet je daar nog niet over nadenken. Dat komt dan later. Maar in de knoop, qua gezondheid, bewegen is heel belangrijk. Dus we hebben heel veel fides met open trappen gemaakt. Het was ook een transformatie, dus je kon ook gaten slaan, zeg maar. Wat ontzettend leuk is natuurlijk. Het is een activiteit-gerelateerd werkplekconcept. Dat betekent dat je al beweegt. Er staat geen printer naast je bureau. Je moet bewegen. We hebben een restaurant met gezond biologisch voedsel. We hebben allerlei vlakken dat proberen te makkelijk te maken voor de mensen.
Dus dat is eigenlijk de introductie van attractors eigenlijk binnen zo'n omgeving waar mensen dan naartoe wandelen.
Groen, vergeet dat ook niet. Hè? We hebben groen wanden, veel planten. Daar voelen mensen zich ook lekker bij.
Ja. En als je het dan hebt over die zit-sta, is dat iets wat in elk project nu zit? Of is dat...
Komt er wel steeds meer in. Je merkt dat het een enorme vlucht neemt. In de knoop is het, nou, ik weet even uit mijn hoofd, maar 20%. Maar we zijn nu ook bij EMA bezig, European Medicines Agency. En daar is het geloof ik al 100%. Dus het gaat heel hard. En ik denk dat als je over een paar jaar terugkijkt, dat je afvraagt waarom dat niet altijd zo is geweest. Dat maakt het toch wel heel prettig.
Ja, nee, dat denk ik ook van bij ons eigen kantoor van Architectenweb hebben we dat nu ook geïntroduceerd. En dat wordt eigenlijk, vooral omdat we natuurlijk ook over schrijven en in dit geval over praten. Als het bewustzijn er is, dan is het heel moeilijk om het niet meer erin te doen.
Ja.
Dat is, ik vind dat echt, je gaat uiteindelijk een grens over als organisatie, waarin het, als je het niet doet, in één keer heel
onnatuurlijk voelt bijna.
Ja.
Hè? Dat je niet ook even kan gaan staan.
Ja.
Het is anders voor vergaderen. Dat merk je wel als mensen echt lang vergaderen. Dus als het niet in een cultuur zit om het ding kort te houden, dan is dat niet altijd zo'n succes. Bij andere organisaties wel, maar afhankelijk van hun werkprocessen.
Bij zo'n Rijkskantoor wordt een hoge mate van flexibiliteit gevraagd. Hoe geef je zo'n kantoor waar mensen niet op een vaste plek zitten, toch een karakter?
Ja, het helpt natuurlijk enorm dat dit een renovatieopdracht is. Hè? Dus, en ik moet zeggen dat een renovatie vanuit het interieurontwerp gezien misschien wel een interessantere uitgangspunt is dan nieuwbouw. Want een bestaand gebouw heeft toch veel meer een ziel en die kun je blootleggen. Dus we hebben hier bijvoorbeeld alle betonkolommen weer kaal gemaakt, zodat je het echte beton eraf afleest. We hebben gaten geslagen, files gemaakt, de ruimtelijkheid toegevoegd. Dus ja, renovatie is iets waar echt onze passie ook zit. Hè. Dus we hebben ook bijvoorbeeld Apollo Huis in Amsterdam we mogen renoveren voor Ellen & Overy en Stadhuis Almere, een ontwerp van Kees Dam, hè, dat hebben we kunnen renoveren. En ja, dat geeft al karakter, maar als je naar een nieuwbouwsituatie kijkt, dan helpt het vaak als wij al vroeg aan tafel komen, terwijl de architect van het gebouw soms nog niet eens betrokken is. Kunnen wij al vanuit de gebruiker proberen de dingen die belangrijk voor hen zijn te implementeren. Dus bijvoorbeeld voor Stibbe, hè, een gebouw van Jo Koenen, hebben we met Jo Koenen samen nog kunnen kijken naar ontwerp-specifieke aanpassingen. Ja, en als je echt kijkt naar een nieuwbouwsituatie, ja, dan moet je middelen inzetten. Je moet je helder hebben wat je eyecatchers zijn, wat de dingen zijn die voor de beleving van de gebruikers het meeste impact hebben. En ja, je kunt toch wel heel veel doen om ondanks een flexibel kantoor, om wel een identiteitsrijk kantoor te maken.
Ja, maar wat ik dan ook interessant vind om te horen is dat je eigenlijk in plaats van, hè, dat waar het dan vroeger nog wel om ging voor de gebruikers in ieder geval, dat ze dingen op hun bureau konden verzamelen, hè, de ja, befaamde fotootjes van ja, de kinderen, dat je eigenlijk helemaal naar de andere schaal gaat kijken van hoe gaan we nou eigenlijk het gebouw en de ruimtes karakter geven door eigenlijk die architectuur ook naar voren te halen.
Ja.
En dat vind ik dan ook wel eigenlijk een interessante. Want als ik heel veel kantoren zie, dan is dat toch heel erg gericht op het generieke.
Ja.
Wat dan bijvoorbeeld als ik aan de Zuidas denk, toch een generieke grids. Maar dan zouden we er toch richting de toekomst moeten nadenken van hoe we daar toch weer dat karakter een beetje terugkrijgen, ja, in die gebouwen.
Het hoeft niet allemaal zo efficiënt. Hè? Dus het is fijn als er een soort extra hoogte in zit of iets unieks. Het kan ook wel zijn dat we ergens beginnen en denken, oeh, dat is een lastig element in een bestaand gebouw. Maar als je het dan omarmt, hè, bijvoorbeeld bij Ellen & Overy was er een staalconstructie die gewoon voor mijn gevoel in het begin in de weg zat. Maar ja, monumentaal. En uiteindelijk hebben we het omarmd. En dat zijn wat wij noemen de strikjes bij de open trappen. En het is nu het beeld wat staat voor die connectie tussen Ellen & Overy en het Apollohuis. En als wij dat kunnen vinden in een bestaand gebouw, daarom zijn we dus zo dol op renovaties, dan zijn wij echt heel, heel blij.
Precies. Je bent opgeleid hier in Delft als architect, allround architect. Was het een bewuste keuze voor jou om juist de kant van, met name, je zei net wel van ja, maar we doen ook veel, veel meer dan dat.
Ja.
Maar toch, de nadruk ligt binnen jullie bureau wel op dit moment nog op interieurs.
Ja.
Was dat een bewuste keuze om die kant op te gaan?
Ik dacht eigenlijk dat ik psychiater of psycholoog zou worden. Omdat ik gewoon heel erg nieuwsgierig ben naar gedrag van mensen. Maar ik ontdekte dat ik toch ook wel echt een creatieve component zocht. Dus tijdens de studie past de bouwkunde me heel goed, omdat het stukje analyse is. Het gaat over mensen. Je moet iets ontwerpen waar mensen zich lekker in voelen. En die creativiteit natuurlijk heel erg belangrijk. En het gekke was dat pas toen ik bij Fokkema kwam, ik had al 2,5 jaar ergens anders gewerkt, ik ontdekte dat interieurs nog meer doen voor het welbevinden van mensen. Dus het sluit nog beter aan bij mijn intrinsieke interesse. En het leuke is, dat weten veel mensen, realiseren ze dat niet, maar interieurprojecten gaan veel sneller.
Ja.
Dus als je een jonge architect bent en je bent een beetje ongeduldig zoals ik, dan kun je veel meer projecten opleveren. Je ziet veel sneller terug wat je hebt ontworpen en hoe dat uitpakt. Dus het is heel belonend in die zin.
Op jouw LinkedIn-profiel zag ik dat je Tony Robbins volgt.
Ja.
Voor wie hem niet kent, het is een coach, spreker, schrijver, een goeroe zou je kunnen zeggen, met adviezen op het gebied van zaken doen en je persoonlijke leven. Ik zelf luister wel eens naar zijn podcast, maar op Netflix is er ook een heel aardige documentaire over hoe dat dan gaat, waar hij mee bezig is. Wat heb jij van hem geleerd?
Tony Robbins, ja, is wel heel Amerikaans. De reden dat ik hem volg is omdat ik gewoon onder de indruk... Ik heb inderdaad ook een keer op Netflix gezien. En ik ben onder de indruk van de energie waarmee hij zo'n hele zaal meeneemt en bespeelt. En dat is natuurlijk als architect ook belangrijk. Omdat je kunt nog zo'n goede ontwerper zijn, maar als je de groep niet meekrijgt en niet kunt overtuigen, ja, dan kom je gewoon niet zo ver. En ik heb het ook wel met... Ik heb een boer die is acteur. En daar heb ik het ook wel over. Van ja, hoe voel je nou de sfeer in de zaal? Ik heb niet altijd van die grote zalen, maar soms ook wel gewoon een hele tafel met mensen. Hoe voel je de sfeer nou aan? Hoe speel je erop in? En hoe voel je ook dat je misschien iets moet adresseren, omdat het niet uitgesproken wordt, maar wel belangrijk is om je even kwetsbaar op te stellen, bij wijze van spreken, en het bespreekbaar te maken. Het zijn cruciale factoren voor ons om een goed ontwerper doorheen te trekken.
Ja. Interessant om dit te horen, ja.
Wat heb jij van Tony geleerd?
Boah. Ik denk... ik vind het wel moeilijk om er grip op te krijgen af en toe, want hij zegt heel veel. Maar wat ik zelf eruit haal is dat je jezelf kan motiveren om nieuwe dingen te doen. En eigenlijk door in zekere zin jezelf toe te spreken, dat je zelfvertrouwen kan groeien op nieuwe vlakken.
Ja.
Maar dat heeft mij wel geholpen om gewoon heel buiten je comfortzone... Hè, dat is ook die podcast is een voorbeeld daarvan. Op nieuwe manieren in jezelf te geloven.
Past ook heel erg wel bij wat jij nu zegt, wat je beschrijft bij ons kantoor. Want wij zijn ook continu op zoek naar vernieuwen, out of your comfort zone, de dingen aangaan. Ook al is het een maatje voor je gevoel op dat te groot, hè, dat je gewoon de dingen wel doet. Omdat, ja, dat brengt de dynamiek, zorgt ervoor dat je meer leert en dat je veel verder komt.
Exact.
Dus ik sluit me aan bij die bevinding.
We hebben het over jou persoonlijk gehad. Jullie werken hier met een team op twee verdiepingen hier in de binnenstad van Delft. Kun je iets zeggen over wat voor cultuur jullie hier op de werkvloer willen realiseren? Hoe jullie dit team aansturen met de partners van het bureau?
Ja, we hebben hier vier partners. En, Marieke van Schaik, Rick Rijksen, ikzelf en Diederik Fokkema die het bureau heeft opgezet. En ik denk dat Diederik daar wel in het begin een heel duidelijk beeld over had, over de cultuur die hij wilde creëren en waar we nog steeds heel trots op zijn, is dat hij uit wil gaan van de talenten en de kracht van de medewerkers. Dus het is niet zo dat iedere medewerker puur in dienst van de leidinggevende of zo werkt. Nee, als iemand echt een talent heeft, dan kunnen het ook wel zijn dat we een opgave rondom dat talent vormen. He, dus we hebben wel een industrieel ontwerper hier in dienst gehad die door zijn afstuderen heel veel wist van schuim en coatings. En die ging zijn eerste interieurontwerp maken. En toen kwamen er hele grote schuimwanden uit met vrije vormen. Nou, geweldig. Of mensen die zo goed kunnen 3D'en in programma's, dat je gewoon de Milk Splash van Friesland Campina, die helemaal vrije vorm heeft, je denkt, hoe gaan we dat maken? Maar je moet het wel eerst kunnen modelleren. Nou, als iemand dat kan, dan kom je tot heel ander soort oplossingen. Dus wij focussen meer op talent dan op tekortkomingen. We focussen heel erg op elkaar motiveren om vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn, je te ontwikkelen. Heel erg op ego's opzij zetten en samen dingen doen. Dus je hoeft niet alles te kunnen. Als je iets niet kan, vraag iemand erbij. Sta met elkaar rondom een computer. Kijk naar de beeldscherm van wat is het beeld nou wat we creëren. Klopt dat nou? Sluit het aan met de vraag. Heel erg kritisch naar elkaar en ondertussen heel veel lol hebben. Dus blijven lachen, ruimte vinden om met elkaar te borrelen, ruimte vinden om een keer af en toe een paar dagen weg te gaan, hoewel we dan soms ook out of our comfort zone dingen doen. Hè. Dus we proberen ook daar dingen te organiseren dat mensen nieuwe ervaringen hebben. Nou, ik denk dat dit ongeveer wel de samenvatting is. Ik hoop dat je eraan overhoudt dat we werk ook vooral heel erg leuk moet zijn, want het is best een zwaar vak af en toe qua intensiteit. Dus je kan maar beter het gezellig hebben met elkaar.
Dan wil ik door naar circulair bouwen.
Ja.
Ik denk dat het Le Corbusier was die al zei dat draagconstructies over het algemeen zo'n 50 jaar meegaan. Gevels zo'n 25 jaar. En interieurs soms maar 5 jaar. In het geval van winkels soms wel korter nog.
Ja.
En vanuit dat perspectief is het natuurlijk heel logisch dat, hè, als je het hebt over circulair bouwen, dat er extra aandacht is voor het interieur.
Mm.
Hè, want omdat de doorlooptijd snel is. In Wageningen ronden jullie momenteel het interieur voor Unilever Global Food Center af. Wat hebben jullie qua circulariteit daar gedaan? Wat was de vraag die ze op dat vlak aan jullie stelden?
We beginnen weer misschien even bij het begin beginnen. Unilever is van 3 vestigingen, Duitsland, Polen en Nederland, Vlaardingen, naar Wageningen gegaan. Naar het Agri-Food Campus. En ze zoeken echt een plek waar ze met andere innovators op voedselgebied samen kunnen werken. Dus ze wilden daar een heel, bijna helemaal publiek gebouw, waar ze met andere multinationals, maar ook start-ups, wetenschappers samen zouden komen om na te denken over de voedselproblematiek voor de toekomst. En ze beseffen dat ze dat niet alleen kunnen. Dus het moest een publiek gebouw worden, heel erg gericht op samenwerking. En jij vroeg over circulariteit. Ze zijn natuurlijk een bedrijf die van nature heel erg op duurzaamheid let. En de vraag kwam al vrij snel van, nou, nu gaan we dit helemaal doen. Er komt een nieuw gebouw. Maar hoe zorgen we er nou voor dat we dat ook duurzaam doen? Dus los van dat het gebouw zelf, een ontwerper Paul de Ruiter, 2 BREEAM Awards heeft gewonnen, ging het ook al heel snel over het interieur. En de beslissing kwam vrij snel, ja, we laten 3 vestigingen af, daar met allemaal meubilair. Kunnen we dat niet circulair insteken? Toen moesten wij even slikken, hè, want het meubilair was niet allemaal brand nieuw. Nee. En hoe maak je nou, 1500 stuks los meubilair tot weer een nieuw fris geheel? Alleen we hebben dat heel snel uiteindelijk omarmd. En het gaat niet alleen over los meubilair, maar gaat bijvoorbeeld ook over keukens, rompen van keukens die we allemaal in hebben gebracht vanuit verschillende delen en tot nieuwe keukens hebben gemaakt daar. Dus als je daar een kastdeurtje opentrekt, dat wel nieuw is, dan zie je daar verschillende kleuren rompen achter zitten. Wat wel het verhaal ook vertelt van die circulariteit. Maar het gaat ook over hergebruikt hout. He, dus we hebben houten wanden, dat is allemaal hergebruikt en op die manier circulair. Dus ja. Die vraag gaat vrij breed en die hebben we ook volledig omarmd.
Precies. en je hint er al op, als ontwerper vraagt dat wel een heel ander proces.
Ja, als je het makkelijk wil en als de opdrachtgever het makkelijk wil, moet je hier niet voor kiezen. Het kost veel meer tijd, moeite, zeker niet goedkoper. En dus je moet er echt in geloven, wil je dit doen. Want anders pak je gewoon de catalogus en nu breng ik het iets te simpel. Hè? Want ook dat is niet zo simpel. Maar en dan kies je meubilair uit. En hier moet je kijken hoe je uit al die stukken moet geïnventariseerd worden. Moet eventueel schoongemaakt worden. Nou ja, bijgesteld. En dan moeten wij zorgen dat ze in dit geval op kleur bij elkaar komen. En dan moeten we kritisch zijn. Wat past wel, past niet. Dat is een enorme klus.
Ja,
en ontzettend dankbaar nu de eerste stukken aankomen zeg maar, op de locatie. Om te zien hoe goed ze, verrassend goed dat eruit ziet.
Ja, want dat lijkt me inderdaad, jij noemt dan de oplossing met zo'n keuken. Met een nieuw frontje.
Ja.
Maar wat doe je met de kasten, de bureaus, de bankjes, de tafels?
Ja.
Ik zie wel eens dat ontwerpers dan eigenlijk nieuwe kasten ontwerpen om die oude meubels dan maar uit het zicht te laten. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
De tafels zijn ook hergebruikt. Dus het is allemaal meegekomen. En je moet wel kritisch kijken van op kleur selecteren, wat ik zei. Hè. Dus niet heel vrij mixen, maar echt gecontroleerd mixen. Maar we hebben bijvoorbeeld dingen, soms als we echt vonden dat het niet kon, bijvoorbeeld juist de rompen of de bouwmaterialen als constructiemateriaal gebruikt. Dus een tribune waar we ander materiaal hebben gebruikt om een soort afvalproduct om die tribune te bouwen. Dus je kunt op veel manieren ernaar kijken.
Ja.
Maar het vraagt wel heel veel van je creativiteit. Je moet openstaan voor ander soort oplossingen die niet op voorhand misschien het logisch zijn.
Nee, als het over circulariteit gaat, dan wordt er ook vaak gehint op lease-constructies. Nou, lijkt me dat voor Unilever, als ze al alles in hebben, niet per se iets waar je aan denkt. Maar Hoe kijken jullie daar als bureau tegenaan, tegen leaseconstructies die bijvoorbeeld Lensveld of Desco aanbieden voor meubels?
Dat is natuurlijk super dat Desco en Lensveld daar zo mee bezig zijn. En er zijn ook meer partijen mee bezig. En ik zie ook heel veel opdrachtgevers die het ontzettend interessant vinden en aan het onderzoeken zijn of het iets voor hun is. Vaak merk je dat er nog een beetje twijfel is over wat het precies het businessmodel nou is. Hè? Dus het is nog niet zo dat iedereen er ook vol voor kan gaan. Hè? Dat is nog te veel onbekend. Maar ja, als bureau vind ik het natuurlijk geweldig dat eigenlijk je de furniture as a service zorgt ervoor dat de leverancier eigenaar blijft. En dus ook echt kwalitatief hele goede producten moet maken, onderhoudsvrij. Dus als het goed is, levert het hogere kwaliteit op. Nou, daar kun je alleen maar voor zijn. En ik moet wel eens denken, vaak hebben wij projecten ook voor advocatenkantoren, waar er één element is wat altijd meegaat. En dat zijn de IEMS-stoelen.
Oh ja.
Dus heel veel wordt overwogen, moeten dat niet nieuw. Maar die IEMS-stoelen gaan altijd mee. En die overleven gewoon de levensduur van ieder kantoor. Soms ook van de mensen die erop hebben gezeten. Nou, als je dat soort kwalitatief hoogwaardige dingen kan maken vanuit deze gedachte.
Ja.
Het is natuurlijk uniek ontwerp, maar wel een mooi verhaal vind ik altijd.
Ja, want inderdaad, je kan dan zeggen van je moet eigenlijk in zekere zin tijdloze keuzes maken. Maar ja, dat lijkt me, in die tijd wist je natuurlijk ook niet dat of die IEMS-stoel al die modes zou overleven.
Nee, maar het is wel wat jij raakt. Het is wel denk ik wat we in de basis proberen te doen. Dat de basis van het ontwerp moet tijdloos, zo tijdloos mogelijk zijn. En dan kunnen de eyecatchers, dat kan misschien meer dat moment een momentopname zijn. Maar je moet er natuurlijk niet voor zorgen dat de basis al na 3 of 5 jaar op is.
Bij Unilever noemde je al dat die uitwisseling van kennis een heel, heel belangrijk is.
Ja.
Bij de knoop heb je dat al aangeraakt. Hoe hebben jullie dat hier in Wageningen eigenlijk opgelost om... Of hoe hebben jullie invulling gegeven aan die uitwisseling van kennis? Hier met de campus, met die verschillende teams die daar dan samenkomen.
Ja, het is grappig. Het gebouw op zich is een heel groot dak waar eigenlijk een plein onderdoor loopt. Echt van buiten naar binnen. De poortjes staan ook heel ver bij het atrium in. Dus je voelt ook echt dat het toegankelijk is. Je kijkt op de pilotkeukens, zeg maar. De proefkeukens, moet ik zeggen. Daar heb je gewoon zicht op. Daarbovenop hebben we er een collaboration desk dek in gehangen. En daar kijk je ook weer de keukens in. En vanuit het publieke gedeelte kijk je ook de pilot in, de pilotplant. En dat is eigenlijk een soort fabriekskeuken waar de experimenten met voeding gedaan worden. Dus je krijgt meteen dat gevoel van hier gebeurt wat. En overal zijn plekken op de tribune om samen te komen, op die collaboration decks om samen te werken. Dus ik denk dat het in alles uitstraalt dat het een gebouw is voor meer partijen om samen te komen en over het voedsel na te denken. Passion for foods.
Ja, precies. We gaan er heel even tussenuit voor een kort gesprek met Marcel Kromzicht, projectadviseur bij AGC. Marcel, vorig jaar hebben jullie een nieuw product gelanceerd, Halio. Wat is dat precies?
Halio is een dynamisch glas. Wat zich traploos kan transformeren van normaal helder glas naar absoluut super zonwerend glas. Ja, en het interessante daarvan is dat het ook traploos gaat. Dus het is niet zo dat je 1 of 2 of 3 standen kan kiezen. Je kan dus elke gewenste stand tussen die compleet heldere toestand en de absoluut zonwerende toestand kan je kiezen. En dit alles gebeurt binnen de 3 minuten. Dus de schakeling.
Precies, ja, je hebt het mij wel eens laten zien en het is inderdaad fascinerend. Je denkt dan, er gebeurt niks en ondertussen zie je het toch langzaam, als je maar, je moet even wachten, maar je ziet het langzaam veranderen. Absoluut. Wat ik dan een interessant idee daarbij vind, is dat je gebouwen zou kunnen ontwikkelen die dynamisch over de dag zouden zijn. Hè? Dus eigenlijk als je het koppelt aan een gebouwbeheerssysteem, dat hè, met de beweging van de zon rond een gebouw of de verandering van de weersinvloeden, dat dan een gebouw daarop reageert, eigenlijk donkerder, lichter, transparanter wordt. Is zoiets mogelijk?
Ja, absoluut. Dat is vandaag al mogelijk, want het is een draadloos systeem. En we kunnen dus dan wel even goed handmatig kunnen we het regelen, maar we kunnen het ook op afstand, dan wel met een app, dan wel gewoon op een gebouwbeheersysteem aansluiten. En je kan dus dat per ruit eigenlijk kan je het organiseren. Ja.
Om dat glas zonwerender te maken, wordt het donkerder. Ik kan me wel voorstellen dat niet alle architecten dat een aantrekkelijk beeld vinden. Die willen graag liever dat het een helder, transparant gebouw blijft. Is die kleurverandering een thema in de gesprekken die je daarover voert?
Ja. Dat is een thema. Het is met name zo van buiten naar binnen, dat je absoluut het donkerder worden van het glas, dat je dat waarneemt, dat je dat goed kan zien. Het is wel zo dat zolang als de lichttransmissie in het systeem hoger blijft dan 15%, dan blijft de kleurweergaveindex ook hoger dan 90%. Dat wil zoveel zeggen dat je van binnen nog steeds goed de kleuren kan waarnemen, dat je witte velletje papier nog steeds behoorlijk wit blijft. En dat je ook nog steeds goed naar buiten kan blijven kijken.
Zijn er al projecten waarin dit product toegepast wordt?
Ja, dichtst in de buurt op dit moment is het project in Brussel. Dat is Gare Maritime. Dat is eigenlijk een verzameling oude loodsen die omgevormd worden naar een shoppingcenter met van alles en nog wat erop. Dat is echt een historisch gebouw waar men echt een toepassing wilde, waar men geen buitenzonwering, geen binnenzonwering wilde. Dus daar is men op deze uitvoering uitgekomen.
Dankjewel Marcel. Meer informatie over Halio is te vinden in de online productengids van ArchitectWeb. We zijn weer terug bij ons gesprek met Laura Atsma van Fokkema & Partners. Vanuit de start-up scene is er een beweging richting non-design, zou je kunnen zeggen. Geïmproviseerde, zeer informele interieurs uit rauwe materialen. Hè, dat is eigenlijk een beetje het idee van we beginnen in een garage of op zolder ergens. En we bouwen het gewoon zelf.
Ja.
En dat is eigenlijk het... wat ik fascinerend vind daaraan is dat het eigenlijk het tegenovergestelde is van het gladde corporate kantoor met de glanzende vloeren, de witte meubels. En ik denk dat het... Weet je, die tegenbeweging zou je kunnen zeggen, voor mij belichaamt wel een beetje een gevoel van op zoek naar vrijheid, naar creatieve ruimte.
Yeah.
Niet je hele leven voor dezelfde baas willen werken, maar juist zelfstandig dingen kunnen doen. Hoe kijken jullie naar die beweging aan? Want het interessante daaraan is eigenlijk dat het suggereert dat er geen ontwerpers überhaupt meer nodig zijn.
Oeh,
wat absoluut niet zo is.
Yeah.
Want dan krijg je... ontstaat er natuurlijk chaos. Ook die interieurs, zeker als dat opschaalt, worden ontworpen op een hele slimme manier. Alleen zien ze er dan niet zo uit. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, het is een vraag die wij inderdaad steeds meer zien. En dat heeft te maken met een beetje de war on talent. He, dus ook grote organisaties zoeken het jong talent en willen die aan zich binden. Alleen de millennial van tegenwoordig is op zoek naar iets anders. Die hoeft niet die leaseauto, die hoeft niet de hoekkamer. Het heeft niks met die statusfactoren. Dus die zoekt vrijheid, die zoekt iets waar ze zelf kunnen ontwikkelen. En een organisatie die hele spannende dingen doet.
Ja.
En dat is wat start-ups van zichzelf uit hebben. Maar grote organisaties een beetje zoeken om dat gevoel van losheid, van disruptiveness aan te spreken bij misschien ook de mensen die er nu al werken. Dus het is denk ik wel een hele interessante ontwikkeling. Alleen het moet wel naturel voelen. Dus op het moment dat je echt helemaal geïmproviseerd koppelt aan een gevestigd bedrijf, is het soms niet meer geloofwaardig. En wij als bureau denken dat je ook heel goed dat gevoel van vrijheid en potentie op een andere manier kunt invullen.
Ja.
Het leidt niet altijd tot hetzelfde look and feel. Maar je kunt wel op andere manieren ook dat gevoel van de millennial aanspreken.
Ja, dat is voor mij ook de brug naar een ontwerp wat ik fascinerend vind. Dat jullie onlangs gemaakt hebben voor Edge Technologies. Ja. Wat vroeger OVG Real Estate heette. Dat interieur laat voor mij eigenlijk zien van dat jullie wel die ontwikkeling meenemen, maar dan tegelijkertijd wel op een gedesigneerde manier daar invulling aan geven.
Ja,
want het is een ontwerp wat ik me 20 jaar geleden kon je zoiets niet voorstellen. Wat was de vraag die Edge Technologies jullie stelde?
Nou, Edge Technologies is sowieso natuurlijk een ontzettend interessant bedrijf, want die zijn zich ook continu aan het vernieuwen. Hè, die heten nu ook anders. Leggen iedere keer de lat hoog. We hebben jaren geleden ook een keer een kantoor voor een ontworp in Las Palmas. Ja, dat was een open werkomgeving waar ze heel goed in teams konden werken. En moest gewoon heel mooi zijn. En nu wilden ze echt duidelijk iets anders. Ze willen laten zien dat werken op een andere manier kan. Dat het niet een standaard kantoor hoeft te zijn. Eigenlijk mocht het niks op een standaard kantoor lijken. En ze wilden ook echt een plek geven aan technologie. Technologie, duurzaamheid en well-being moesten heel sterk in verankerd worden.
Ja, en toch zitten er wel vergaderruimtes in, werkplekken.
Tuurlijk.
Welke strategie hebben jullie gehanteerd om het dan toch... Kijk, het is zeker geen camouflage wat jullie gedaan hebben. Jullie hebben daadwerkelijk de typologie in zekere zin meegespeeld.
Ja, nee, uiteindelijk moet er gewerkt worden. En ze wilden een WELL-certificaat halen, een hele hoge standaard. En die zegt toch echt wel veel over Arbo ook. Hè? Dus wat een bureau moet zijn. Dus in die zin zijn er nog wel echt gewoon werkfuncties in verwerkt. Maar we hebben 3 zones ontworpen. Een urban zone. En het zegt ook iets over de uitstraling. Wat rauwer, wat stoerder. Waar het echt over samenkomen gaan. Een home zone. Waar het gaat over de wat meer standaard werkprocessen. En een tiny villa. Wat eigenlijk als een villa is ontworpen met een bibliotheek en kamers en een meditatieruimte. En een plek waar je even kunt opfrissen. Helemaal in hout, echt met plafondvloer, alles als een villa ontworpen. Dus de sferen zijn heel uitgesproken. Maar als je kijkt naar de homezone, waar toch gewoon ook wel bureaus staan, hebben we er elementen, een soort kastelementen omheen ontworpen, die heel erg het gevoel van geborgenheid geven. En door de materialisering in niks als een standaard oplossing voelen. En elke kast is ook anders. En elke materiaalcombinatie is anders. Er zit een heel veel gelaagdheid in de materialisering, in de kleurtonen, combinaties van materialen. Waardoor het veel meer als een huiselijke omgeving voelt. Of misschien een mooi hotel.
Ja, ik vind dat ook wel boeiend inderdaad dat je... Dan omschrijft eigenlijk een ruimte waar dus geen plek hetzelfde is, maar waar je dus inderdaad wat verandert, eigenlijk als een omgeving gaat werken.
Ja, dus we hebben nergens de bureaus die schakelen ook allemaal in andere richtingen. De kasten eromheen zien er dus niet uit als kasten, maar hebben ook een vrijere vorm. We kunnen ook eens een keer gordijn toepassen. Allerlei manieren.
Ja. Je noemde het net al even, dat WELL-certificaat. Jullie hebben dan een WELL 2.0 Platinum-certificaat. Ik weet niet wat het betekent, maar het klinkt heel indrukwekkend.
Is ook heel indrukwekkend.
Het is ook heel indrukwekkend, heel goed. Wat voor aspecten kwamen jullie tegen om die certificering te halen? Heb je daar in dat proces, heb je daar dingen nog geleerd?
Ja, ontzettend veel. Ik moet zeggen, wij zijn super gelukkig dat het WELL label er is naast de BREEAM. De BREEAM hebben we natuurlijk al meer op gedaan. Super, super goed dat dat er is. Maar de WELL is het eerste label wat perfect aansluit bij onze manier van werken. Omdat wij altijd vanuit de gebruiker en de WELL begint vanuit de mens. En echt vanuit de darmen, gezond eten, de huid, geen toxische stoffen, gezonde lucht, zodat er geen allergieën zich ontwikkelen. Goed licht voor de ogen, een omgeving waar je lekker in voelt voor het welbevinden, planten voor het welbevinden, een werkomgeving waar je goed kunt samenwerken en onderdeel bent van een grote geheel wat goed is voor je communitygevoel. Heel veel planten, dat had ik al gezegd, en nog meer planten dan we al zouden verwachten. Je moet echt aan de bak als je dat WELL Platinum, dat is het eerste in de wereld voor de V2 versie. Dat is keihard werken, maar we hebben iedere stoel die we naar binnen hebben gedragen, ieder materiaal wat we naar binnen hebben gedragen, moeten controleren, nagaan of het voldoet aan de WELL-standaard qua toxisch materiaal. En dat is niet allemaal voorhanden, want iedere leverancier, producent heeft het op een andere manier duurzaam gecertificeerd of niet gecertificeerd. Maar zeker niet WELL gecertificeerd, dat is vooral in Amerika. Dus daar moet je allemaal research op doen om te kijken wat het voldoet. En als het dan is opgeleverd, ben je er niet. Je moet het bewijzen. En daarna wordt het gemeten. Dus de luchtkwaliteit wordt gemeten om te kijken of het ook echt voldoet. De waterkwaliteit wordt gemeten. Nou is dat in Nederland niet zo moeilijk, want we hebben de beste waterkwaliteit ongeveer ter wereld. Maar in andere landen is dat veel. Maar het wordt allemaal gemeten en pas dan krijg je het certificaat. Dus je moet als ontwerper echt de diepte in, wat echt heel dankbaar is. Ja. Wij zijn er echt, ik moet echt oprecht zeggen, we hebben ook toen voor Edge, ook een ontwikkeling natuurlijk van OVG destijds, de meest duurzame gebouwen mee mogen werken op BREEAM niveau. Daar waren we best trots op. Maar deze hebben we echt keihard voor moeten werken. Daar moesten we echt de diepte in. Dus dat voelt, geeft heel veel voldoening.
Dan hoor ik ook andere bureaus denken van, ja, maar hoe kan dat dan allemaal uit, al dat uitzoekwerk?
Hoe kwam dat eruit?
Ja,
uit het honorarium?
Ja.
Nou ja, misschien kan dat er ook niet uit. Dat weet ik. Nee, het is een inspanning. Ja, en dan op een gegeven moment geloof je ergens in. En denk je ook van, het is ook echt. Ja, we zijn er gewoon echt in gaan geloven. Dus dan doe je die inspanning.
Ja, want helpt het aan de andere kant ook om, hè, als opdrachtgevers dit dan omarmen, om net wat meer budget voor interieurs los te.
Ja, er is zeker meer budget voor nodig, maar dat gaat ook wel echt op in dit geval. Ja, omdat je niet bij je kan je niet makkelijk afdoen. Dus je moet ook gewoon natuurlijk de duurzame materiaal. Het kost gewoon ook wel wat geld.
Ja, precies. Maar het lijkt me voor opdrachtgevers ook wel weer.
Het is geen luxe, denk ik.
Nee, dat snap ik. Maar het lijkt me voor opdrachtgevers ook wel prettig in zekere zin om als houvast om dan te weten van hé, maar wij zijn gewoon goed bezig voor het team wat wij hier te werken. Het geeft toch een objectiviteit aan een ontwerp.
Ja, wat ik zo overtuigend vond, dat is wetenschappelijk bewijs voor alles wat ze doen. Ik weet niet precies hoe het is georganiseerd, maar de artsen hebben meegeleid. Dus het is echt ergens op gestoeld en het wordt ook echt gemeten. Dus het is voor mij voor het eerst dat ik zoveel houvast voel in die principes toepassen. Als zeker vanuit interieur gedacht. Dus met de BREEAM, als je interieur kijkt, dan zijn dat dingen die we eigenlijk allemaal al vrij natureel deden. We letten op daglicht en de afstand tot de gevel en de lichtwering en stootvaste materialen en geen vluchtige stoffen. Maar ja, weet je, dat doen we automatisch. En hier werden we echt gevraagd veel extra's te doen.
Ja, en zit er dan ook nog een verborgen oproep aan leveranciers om in de communicatie misschien daar meer te bieden?
Ja, maar ik snap ook wel dat het lastig is. Want er zijn zoveel initiatieven en zoveel labels. Ja, hoe kies je? Ja, ik bedoel, ik ben nu even dus fan. Maar hoe kies je? En gelukkig worden er ook wel soort vertalingen gemaakt dat bepaalde labels ook voldoen voor de WELL. Dus maar ze moeten. Ja, al die initiatieven zijn goed. En je moet gewoon samenwerken om te kijken hoe je, nou ja, met z'n allen het duurzaamheidsplatform groter maakt.
Precies, ja. En dan is inderdaad WELL nog maar recent eigenlijk in Nederland geïntroduceerd. Dus heeft het misschien ook wat tijd nodig voordat iedereen dat herkent en daarop inspeelt.
Ja. En het leuke is, het gaat over de hele keten. Hè? Dus het gaat niet alleen over je ontwerp, maar ook degene die het straks bouwt, moet de goede kit gebruiken. He, dus en dat moet ook allemaal gecontroleerd worden. Dus het is niet dat we klaar zijn dan. Het moet ook in de uitvoering natuurlijk echt zo gaan.
Wat ik zelf bijzonder vind aan jullie ontwerpen, dat zie je bij Edge Technologies in extreme, is dat je heel veel maatwerken meubilair maken. Ik kan me voorstellen dat dat heel leuk is als ontwerper om met die meubelmakers, met die materialen, met hoe gaat het dan open, om daarmee bezig te zijn. Is dat een iets wat jij ook heel leuk vindt?
Ik vind het ook heel erg leuk en ik denk dat daar ook de essentie zit, weet je wel. Dus het wordt leuker naarmate je een concept tot in het detail kunt uitwerken. Dus het is superleuk als je, nou, ik vertelde net over die drie zones, en er zitten ook drie pantries op, die er alle drie anders uitzien, tot en met het greepje. De een heeft een leren greepje, de ander heeft een houten greep, langer, en de ander heeft een stalen greepje gedraaid. En dat het klopt bij dat concept van die plek. En dat we met sfeerverlichting dingen kunnen doen. Dus bij de een is het misschien wat meer een basisverlichting. Anders kunnen we alle richtspots. En bij de volgende zijn het lichtlijnen in het hout verwerkt. Als je op dat detail niveau mag bezig zijn, dan heb je hele blije architecten hier rondlopen.
Ja.
En dat komt ook natuurlijk vanuit een opdrachtgever die dat ook ziet. En die dat snapt dat dat belangrijk is.
we begonnen deze podcast ook met eigenlijk de constatering dat elke organisatie, elk gebouw, elke omgeving heeft natuurlijk andere eisen. Maar zit er in dat ontwerp van Edge Technology, zitten daar toch ook een soort blauwdruk voor de toekomst van de werkomgeving? Of is dat toch te moeilijk om dat zo te zeggen?
Ik denk dat wat we daar hebben gemaakt heel erg goed paste bij Edge, wat ze wilden communiceren. Maar ook paste bij het gebouw waar ze voor gekozen hadden. Dus de architecten, Erik van Noort, die heeft daar, de verdieping waar wij bezig waren, is een optopping met houtconstructie. Ja, en dat geeft natuurlijk ook impulsen naar ons toe en inspiratie naar ons toe van hoe maken we daar een interieur in? En we hebben natuurlijk nog wel de plafonds soms andere kleuren gegeven, maar om het extra sterk neer te zetten. Maar goed, andere organisaties vinden het belangrijk dat het sober en doelmatig eruit ziet. Of ingetogen chic, of rauw en urban. Dus het is het verhaal van de organisatie, wat willen zij uitstralen? En dit is een vertaling, heel specifiek voor Edge Technologies, die misschien meerdere mensen aanspreekt, maar niet noodzakelijk bij iemand anders past.
Precies. De werkomgeving ontwikkelt zich verder. Op verschillende manieren, moeten we dan zeggen. Welke ontwikkelingen zie je momenteel ontstaan en waar verheug je dan op van waar het naartoe gaat?
Dat zijn ontwikkelingen op verschillende gebieden. Als je kijkt naar werkprocessen, zie je dat het veel meer naar agile werken gaat. Werken in multidisciplinaire teams, waar ook flexibiliteit heel erg belangrijk is. Als je kijkt naar look and feel, zie je de invloeden vanuit retail. Je ziet de invloeden vanuit de horeca. Je ziet de invloeden vanuit meer residential, qua look and feel. Vanuit gebouwniveau zie je dat het vaak belangrijk is om communities te bouwen. Dus niet alleen maar stand-alone organisaties, maar ook in multi-tenant gebouwen. Gevoel van dat je met elkaar, met die organisaties, een community bent en elkaar kan helpen. De samenwerkingsprocessen. Dus de community bouwen is gewoon heel erg belangrijk.
Ja.
Dus ja, dat neemt wel een vlucht, denk ik.
Zien we dan toch aan de horizon ook het einde van het zelfstandige corporate office verschijnen?
Ja, ik...
Het trophy-kantoor?
Ja, misschien is dat wel echt een toekomstbeeld. Ik zie in ieder geval wel dat bedrijven veel minder krampachtig de deuren dicht proberen te houden. Je komt toch verder met het delen van kennis. En je ziet op allerlei vlakken, bij allerlei organisaties, dat outside-in en inside-out steeds meer toenemen. Dus ik denk ik weet niet of je die ontwikkeling weer terug kunt duwen, zeg maar. Dus het zou best kunnen dat veel minder... veel meer naar die combinaties van organisaties gaat.
Ja, boeiend.
Ja, dat is wel heel boeiend. Dat is ook het leuke aan ons vak. Hè? Je denkt iedere keer van, nu snap ik het wel. Maar organisaties veranderen zich en je krijgt zo'n kijkje in de keuken bij wat ze doen. En het kan iedere keer anders. Iedereen vernieuwt zich.
Precies.
Super interessant.
Ja, en dan hebben we ook nog de ontwikkeling die je nu nog niet helemaal noemt... naar de smart buildings, de incorporatie van sensoren, waar Edge Technologies dan heel hard eigenlijk zijn organisatie helemaal op gepivot heeft. Hè? Dus gedraaid op juist het benutten van dat soort informatie. Je ziet ook nieuwe organisaties als WeWork die daar heel sterk op inzetten. Wat verwacht je daar voor de toekomst?
Waar ik op hoop, kijk, er zit natuurlijk heel veel data die ze ophalen. En op dit moment is het nog, denk ik, nog niet helemaal duidelijk wat je er allemaal mee kunt. Maar ik hoop op een moment dat je gewoon kunt zien hoe een gebouw helemaal benut wordt. Wat je kunt verbeteren, wat populaire ruimtes zijn, wat niet. Dat je ook informatie terug kunt geven aan de gebruikers, zodat je hun kan stimuleren om juist in het gebouw misschien kunt motiveren om andere delen van het gebouw te gebruiken. Veel interactiever gaat worden. En dat het ons helpt als ontwerper om nog sluitender, passendere omgevingen te maken.
En zie je dan ook voor je dat jullie straks data-analisten hier hebben werken om dat te interpreteren, om die stromen, die patronen te ontrafelen?
Ja. Het is wel grappig als je dat vraagt, want ik denk inderdaad, ja, dat moeten we doen. Maar Nou, ik denk in ieder geval dat je als architect open moet staan om ook om in die zin, net als de bedrijven als Unilever, samenwerkingsvormen en kennis te delen. Ik denk dat dat ontzettend leuk is als je de deuren openzet ook naar dat soort ontwikkelingen.
Jullie ontwerpen een interieur, leveren het op aan de gebruikers. Gaan jullie ook wel terug naar interieurs? Om te kijken of het werkt zoals bedacht?
Nou, we gaan zeker terug. Want je moet begrijpen, we hebben best wel natuurlijk toch een innige band opgebouwd met de gebruiker. Omdat we vaak ook in workshops, in ontwerpteams gewoon echt lang met elkaar bezig zijn om het ontwerp passend te maken. En ik denk dat jaren geleden we ook zelf met de gebruikers enquêtes opzetten om te evalueren en dat soort dingen. Dat evalueren is nu veel meer objectiever, denk ik, ook overgenomen. Of door bijvoorbeeld Center for People and Buildings. Of door de Leesman Index, wat ontzettend helpt. En waar ik natuurlijk vooral nieuwsgierig naar ben, is op een gegeven moment kun je die data ook uitlezen uit die smart buildings. Hè? Dus dat is nu nog niet zover dat we daar echt, wij als ontwerpers, iets mee kunnen. Maar dat gaat natuurlijk ook wel komen. Dus hoe je projecten evalueert en ervan leert, gaat wel veranderen. Maar bijvoorbeeld een van de dingen die we in het begin leerden is je concentratieruimtes, die maakten we dan 180 bij 180 en een beetje in pandag. Ja, dat doen we niet meer, weet je wel. Ze moeten gewoon twee keer zo groot zijn. Je moet er ook met twee mensen in kunnen. Er moet daglicht in komen. En dan gaan mensen gebruiken. En anders is het gewoon een ruimte die voor niks maakt. Dus heel veel van dat soort heel praktische dingen komen dan uit die evaluaties die wij naar de hand doen.
Ja, interessant. Dat is iets wat architecten van gebouwen eigenlijk zelden doen, omdat dat proces zit anders in elkaar.
Ja.
Maar ik vind het heel boeiend om te horen dat jullie die feedback eigenlijk wel organiseren. En dat je daar inderdaad dan iteraties in je oplossingen van kan maken. Hè? Je leert ervan, je maakt dingen beter.
Ja.
En dan tenslotte wilde jij ook nog iets zeggen over hoe selecties binnen onze branche plaatsvinden. Wat zit jou dwars daar, Laura?
Nou, ik hoop dat je uit deze podcast hoort met hoeveel passie ons kantoor aan onze opdrachten werkt. Het is echt een ontzettend mooi vak. We werken allemaal heel intensief aan. En we zijn eigenlijk nooit klaar. Dus we proberen altijd de vraag van een opdrachtgever te overstijgen. Maar wat je merkt is dat we zijn 20 jaar bezig. Hebben toch al heel wat opgeleverd aan mooie referenties. En dat we dan toch iedere keer uitgenodigd worden voor een pitch. Vaak onbetaald. Met nog 4 of 5 concurrenten. Waar eigenlijk van al die bureaus een grote inspanning wordt gevraagd. En die niet in verhouding staat tot te winnen. Soms, hè, niet in verhouding zat tot de winopgave. En ik zou toch wel een pleidooi willen houden van dat het mooi zou zijn als je iets meer op basis van wat een bureau allemaal heeft gepresteerd te doen. Of als dat toch niet kan, omdat de opgave gewoon ook vraagt om jonge bureaus, om in ieder geval de vergoeding in verhouding te staan tot wat er gevraagd wordt. Want dat is toch wel soms heel extreem. Er zijn natuurlijk wel organisaties die dat heel goed regelen. Hè. Ik heb het niet over elke organisatie die op die manier pitcht. Maar het komt nog te vaak voor dat niet helemaal fijn voelt. En niet helemaal recht doet aan wat de bureaus allemaal al hebben laten zien wat ze kunnen.
Ja, maar dan wil ik eigenlijk ook opperen dat er andere manieren zijn om een bureau te selecteren dan
de core business uitvragen eigenlijk van een bureau. Hè? Want het is de kern van wat we doen, is een visie ontwikkelen. En als dat gevraagd wordt aan de voorkant, zonder vergoeding, dat is heel vreemd. Nee. Heel vreemd klinkt weer. Maar dat is zo gegroeid in de markt, maar het zou eigenlijk, dit klopt gewoon eigenlijk niet.
Nee, maar dat is precies wat ik wel ook wel van meer bureaus hoor. Van in zo'n pitch wordt de kerncompetentie van de ontwerper aangesproken.
Ja.
En dan wil ik een voorbeeld noemen van met de architectenweb wilden we op een gegeven moment onze website opnieuw ontwerpen. En hebben we ook in een soort pitchvorm hadden we bedacht om daar dan ontwerpbureaus in webdesign daar ontwerpen voor te laten maken. En wij kregen toen heel snel al het antwoord van zo doen we dat niet. Kom maar bij ons langs. Praat maar met ons. En kies de partij wat het beste qua visie het beste bij jullie past.
Ja.
In plaats van allemaal werk te verrichten
het zou mooi zijn als het ook qua architectuur daar iets meer weer naar terug kan.
Ja, precies. Er mag best wat kritischer. Een kritischer houding is daar, zou daar niet gek in zijn.
Ja, we komen natuurlijk uit. We hebben natuurlijk de crisis meegemaakt met z'n allen. Dus we weten een beetje hoe dit ontstaan is. Maar het zou ook anders moeten kunnen.
Ja. Dan wil ik jou, Laura, bedanken voor dit gesprek. Dank ook aan AGC voor het mede mogelijk maken voor deze podcast. Dank voor het luisteren. Tot een volgende keer.
Nou, heel graag gedaan. Was leuk om te doen.